De derde rondgang is een collecte voor de Emeritiekas. Volgende week zal de extra collecte zijn voor het bouwfonds. In de morgendienst zal er dan bediening van het heilig avondmaal zijn. Vrijdag op de kerkraad te vergaderen in de pastorie met de belijdeniscategezanten. Die worden verwacht om 7:45. Dat alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde uit niets heeft voortgebracht. En die ook van dood levend maakt door zijn woord en geest, tot de verheerlijking van zijn naam en tot zaligheid van arme zondaren. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader door Christus Jezus, zijn Zoon, de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Uit ons psalmboek zingen wij de 84ste, het 4e en het 6e vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. 4 en 6 uit psalm 84. kerk van alle tijden en plaatsen, wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. De woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij willen Gods heilig woord openen en samen lezen uit Paulus' laatste brief. Dat is 2 Timotheus. En daaruit het vierde hoofdstuk. 2 Timotheus 4. Zingen wij daarna het laatste vers uit Psalm 16. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. 2 Timotheus 4. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, houd aan, tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen ze zichzelf een leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heer, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Benaarstig u haastiglijk tot mij te komen, want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, en is naar Thessalonica gereisd, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Lucas is alleen met mij. Neem Marcus mede en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reismantel mede, die ik in Troas bij Carpus gelaten heb, als gij komt, en de boeken, in zonderheid de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaads betoond. De Heere vergelde hem naar zijn werken. Van welke wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking, en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk, welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila aan het huis van Onesiphorus. Erastus is te Korinthe gebleven en Trofimus heb ik te Milete krank gelaten. Benaarstig u om voor de winter te komen. U groet Eubulus en Pudens en Linus en Claudia en al de broeders. De Heer Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met uw lieden. Amen. Vanavond wilde ik Gods woord graag bedienen uit 2 Timotheus 4 en daaruit de versen 7 en 8. Waar Paulus schrijft, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Eerst bidden wij samen om de onmisbare zegen des Heren. Lieve Heren, aan de avond van deze dag ontvangen wij het voorrecht hier opnieuw te mogen zijn. Heer, het was vanmorgen ook al zulken een rijke boodschap die we uit uw woord mochten horen, dat er bij u vergeving is. En dat alles om de genoegdoening van de Heere Jezus Christus, wiens werk in deze weken ook weer in het middelpunt staat. Wat, Heere, onderscheidt ons van zoveel, dat ook wij vanavond hier weer mogen zijn om opnieuw door dat woord geleerd, door dat woord geleid, misschien door dat woord bekeerd en door dat woord vertroost te mogen worden. Het is een heerlijke boodschap die vanavond onze aandacht vraagt. Paulus Zwanenzang. Hoe hij een heerlijke verwachting, een heerlijk vooruitzicht had. Omdat hij ook terug kon zien op een daad van u in het verleden. Hij kon met vrede de toekomst tegemoet reizen, omdat u vrede gemaakt had. Als wij dit woord overdenken, hebben wij nodig het licht van boven, opdat wij in de overdenking door u geleid mogen worden, en opdat dit woord ook zijn werk doet in onze harten. Want wat zal eens mensenwoord vermogen? Wat zullen wij beginnen, Heere, als wij elkander zouden moeten overtuigen, of leren, vermanen, vertroosten, bekeren? Ach nee, daar zijn we in onszelf volkomen onbekwaam toe en onmachtig. Maar als wij uw woord mogen brengen dat levend is en krachtig is en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Als wij dat woord mogen brengen, dat profetische woord dat zeer vast is. Dat als een licht is dat schijnt in een duistere plaats. Als wij uw woord mogen brengen dat levend is en dat levend maakt. Dan is er hoop, dan is er verwachting. Dan zijn we hier niet te vergeefs samen, Heere. En schenk dat wij dan ook vanavond in uw woord, onder uw woord mogen neerzitten. En met een zegen van u. Schenk ons die. En dat wij ook in de prediking van het woord gezegend mogen worden door u. En wees ons dan allen genadig. U weet wie we zijn. U weet hoe we zijn. U weet wat we nodig hebben. Hoe wij staan tegenover het leven. Hoe wij staan tegenover de dood. Hoe wij staan tegenover onszelf. Hoe wij staan tegenover u. U weet alle dingen. En daarom, Heren, hoe verscheiden het ook mogen zijn, wil dit ene woord dan gebruiken voor ons allen. En laat het een woord van bemoediging mogen zijn in het strijdperk van het leven. Zoals het ook bedoeld is. Door die oude grijze Paulus in zijn cel, geschreven aan de jonge Timotheus, die vreesachtig en bang, die bevreesd was voor de omgeving, die geen vruchten zag, die niet wist hoe het nu verder moest. En toen heeft uw knecht Paulus hem zo bemoedigd, en zo hebben al uw kinderen van tijd tot tijd bemoediging nodig. En dan van iemand die zelf weet wat het is verdrukt te zijn geweest. Zelf iemand die voor een ander bidt, maar met geboeide polsen. Zo, Heere, hebben wij ook u nodig, als de voorbidder en de leider en de trooster in ons leven. Gij die ook weet hoe moeilijk het leven kan zijn. En gij die zelf uw knechten hebt laten verkondigen, dat we door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar het dan toch de goede strijd mag wezen. Toch die loop, aan wiens einde de kroon wacht der rechtvaardigheid, welke die rechtvaardige Heere geven zal al degenen die die goede strijd hebben leren kennen, zij die uw verschijning lief gehad hebben en die aan u genoeg gehad hebben en aan zichzelf altijd weer tekort, in zichzelf altijd weer de schuld ontdekt hebben. Maar in u het leven en de gerechtigheid, de waarheid, ja, alles hebben leren vinden wat nodig is tot zaligheid. Zegen dan uw woord, Heer, en wees zelf in ons midden, omdat het merkbaar wordt dat het uw dag is, dat het uw huis is, dat het uw woord is. Dat het merkbaar mogen worden dat we hier niet samen zijn zoals hoeveelen vandaag vergaderd zijn, maar dan, Heer, op plaatsen waar het toch eigenlijk niet goed toeven is, waar geen zegen behaald kan worden zoals in uw huis behaald kan worden. Plaatsen waar niet die vreugde geproefd kan worden die in uw huis geproefd kan worden. We bidden u, Heere, voor ons arme land en volk, of gij nog een wederkeer wil geven, of de kerk nog bidden mag, bidden voor onze naasten, voor degenen die afglijden, voor degenen die op de brede weg zich voorthaasten naar het eeuwig verderf. Geef, Heer, een wederkeer. En laat uw koninkrijk komen met kracht en met heerlijkheid. En wil alle arbeid van zending, van evangelisatie, welke arbeid dan ook, in uw koninkrijk zegenen, tot ere van uw naam, tot uitbreiding van die scharen die toch niemand ooit zal kunnen tellen. Gedenk ons zo allen, Heer, in onze persoonlijke noden. U kent ons, u doorgrondt ons en u weet wat ons bezighoudt in het leven. Dat kunnen zoveel verschillende dingen zijn en we leggen die dingen allemaal aan u voor. Ook in uw huis, zonder ze bij name te noemen, omdat u groot van raad, machtig van daad zijt. Heere, schenk dat wij alle dingen die ons bezighouden kleine en grotere dingen, toch aan u voor mogen leggen en het aan u kwijt mogen raken. Bidden u, Heere, voor vertroosting in verdriet, ondersteuning op eenzame plaatsen, kracht als we weduwe geworden zijn, weet u naar. Geef ons vertroosting, Heere, als de weg voor ons moeilijk is. En laten alle dingen mede mogen werken ten goede, zoals het geschiet bij degene die naar uw voornemen geroepen zijn. Wil de ouderen gedenken in het ouder worden, in het zwakker worden, als het levenslicht al meer en meer gaat dalen. Heere, ook voor onze ouderen is er vanavond een speciaal woord. Wat zou het groot zijn, Heere, als we met Paulus dat uitzicht zouden mogen hebben. Voor uitzicht, een hemels perspectief. Het houdt niet op bij de dood. Daar begint het eigenlijk pas. Heere, laat ons het toch in eerlijkheid mogen terugzien. Of wij de dingen kennen waar Paulus van spreekt. Zodat wij op goede gronden mogen vooruitzien. En vertroost mogen worden door het feit dat dit het leven niet is. Maar dat het komen zal, het leven waar gij zult zijn, alles en in allen. O, daar te zijn op die dag, met die grote scharen die niemand tellen kan, van noord en zuid en oost en west. En zelf ook ingezameld te mogen worden. Wat een vreugde zal dat geven, daar vereen te zijn met hem, maar ook met elkaar. Eeuwig ene kudde, onder ene herder. Bij alle verdeeldheid en verscheurdheid die hier op aarde gevonden wordt, wat zal dat groot zijn. Heere, geef dan zo uw zegen over uw woord in onze persoonlijke levens en wat onze zorg en moeite dan ook is. Laten deze dingen gezegend mogen worden door uw genade. Gedenk aan de gehandicapten onder ons. Zegen hen, Heere, met uw ondersteunende genade. Met uitzicht op u. Elk uur, elke dag moeten we doormaken. Het zij dag of het zij nacht. Maar Heere, dat het zo mag zijn. Uw bewaarder zal niet sluimeren. De bewaarder Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heere is aan uw rechterhand. Wat zou dat groot zijn als we daarop zouden mogen zien. Al is het maar weer eens voor een ogenblik. En ondersteunen lichamelijke moeite. Gedenk onze kinderen. Zegen die in allerlei omstandigheden van de dag. Bewaar ze over de wegen. Bewaar ze in alle gevaren die in het bijzonder kinderen omringen. En wil geven, Heere, dat onze kinderen uw kinderen mogen worden. Zie ze op ons neder in genade, u weet alle dingen. Ontfermt u zich over onze gemeente, Heere. En geef dat wij nog een poosje in alle rust en vrede met elkaar verbonden mogen zijn, Heere. En wilt u ondersteunen in de moeilijkheden die er kunnen zijn. In de verdrietelijkheden die ons hart vervullen. En schenk, Heere, dat wij eens willens mogen zijn met uw heilige wil. Dat wij vreugde mogen hebben om u te mogen volgen. Heere, want als wij toch mogen weten wat uw wil is, dan gaat het zo dikwijls tegen vlees en bloed in. Maar u te volgen door bezaaide en onbezaaide wegen, dat is goed als we u maar zien mogen, uw stem maar horen mogen, uw nabijheid maar weten mogen. Zegen ons met die genade, o God. En gedenk zo alles wat op uw zegen wacht. Het werk van de vereniging, het werk van de catechisatie, het werk van de huisbezoeken, al het ambtelijke werk, Heere, geef er kracht voor in de drukte van elke dag en dat onze arbeid toch niet ijdel zal mogen zijn in u den Heere. Zegen zo het bredere kerkelijke werk, gedenk aan zending en evangelisatie, het werk onder uw oude bondsvolk Israël. Zegen, Heer, de kerk die verdrukt en vervolgd wordt. Wil gij gedenken aan ons vorstenhuis. En in het bijzonder willen wij nu denken ook aan de overheid, Heer. Zowel landelijk als regionaal, als ook plaatselijk. als in de komende week de verkiezingen weer plaats zullen hebben, dat wij in getrouwheid en onze verantwoordelijkheid tegenover u onze stem zouden mogen uitbrengen, dat wij nog verblijd zouden mogen worden door een gunstige uitslag, en dat wij nog mogen leven, Heer, onder een bestuur dat wenst te buigen onder uw woord. En wil dan zo nog zegenen, Heere, wat op uw zegen wacht. Heere, doe verzoening over al onze zonden. Wij naderen tot u. En het is niet altijd in het besef dat het eigenlijk niet kan. Dan alleen om hem die de weg, de waarheid en het leven is. O, laat ons zijn naam mogen aanbidden. Omdat er een weg is. En waarom zijnentwil dan ook de weg tot ons gaan, Heere. En ons een goede avond in uw gunst geven. Uit genade, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw liefdegaven voor de Heer en zijn dienst af te zonderen. En wij zingen het Psalm 17, 3, 4 en 8. Zingen wij straks Psalm 89, het bekende: Gij toch, Gij zijt een roem, de kracht van hunne kracht. Vanavond wilde ik graag een ogenblik met u spreken over Paulus' laatste woorden, zijn terugblik en zijn vooruitzicht. Paulus' laatste woorden, zijn terugblik en zijn vooruitzicht. Paulus zit in de gevangenis. Het is de tweede keer in Rome en tegelijkertijd ook de laatste keer. Straks dan zal de gevangenispoort voor hem opengaan en zal hij naar de plaats van executie gebracht worden. Het proces heeft plaatsgevonden en het vonnis dat moet nu nog voltrokken worden. Paulus schrijft ervan: ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Een drankoffer, dat is een offer dat gebracht werd uit dank voor genoten weldaden. Dan gaf men de Heere iets terug en als het dan iets was wat vloeibaar was, bijvoorbeeld olie of wijn, werd dat uitgegoten in de tempel voor het aangezicht des Heeren. En nu wordt hij ook geplengd tot een drankoffer. Dat betekent dat zijn dood zal zijn een sterven in de Heere. Dat betekent dat zijn sterven niet zal zijn een ondergaan, maar een eeuwig erbovenop komen. Dat betekent dat sterven niet zal zijn een ondergaan in de eeuwige nacht, maar een doorgaan in de eeuwige vreugde. Dat is nu aanstaande. En wat is het groot als een mens dat zeggen kan? Als een mens wat anders zeggen kan dan wat in de meeste gevallen gezegd moet worden. Dat er geen uitzicht en dat er geen verwachting is. Maar Paulus sterven zal zijn een sterven in de Heer. En de tijd zijner ontbinding, zegt hij, is aanstaande. Bij het woord ontbinding moeten wij niet denken aan het afschuwelijke dat in het graf plaatsvindt. Maar hier gebruikt Paulus een beeld. Je zou kunnen denken aan het beeld van boeien waarmee hij geboeid is in de gevangenis. Of aan de gevangenis zelf, als hij straks losgelaten wordt. Ja, naar het schavot. Nee, dat bedoelt hij niet. Maar als hij straks voor de laatste maal deze plaats zal verlaten om naar de hemel te gaan. Een ander, nog meer treffender beeld wat hierachter zit, is dat van het schip dat in een vreemde haven voor anker ligt. En dan op een gegeven dag, dan komen de bevelen dat het schip uit mag varen en naar de thuishaven mag gaan. En dat de ankers worden opgetrokken. Dat is het beeld dat Paulus hier gebruikt. Die tijd is nabij dat ik deze plaats zal mogen verlaten en dat ik zal gaan naar de haven mijner begeerte. Nog even en dan nooit geen banden en geen boeien meer, dan nooit meer iets dat knellen zal of dat zeer zal doen. Wat voor band of wat voor boeien het dan ook mag zijn, maar dan voor eeuwig ontbonden, vrijgemaakt, losgemaakt worden. Paulus zit in de gevangenis en hij spreekt daarover. En dan doet hij dat om zijn geestelijke zoon Timotheus te bemoedigen. Timotheus zit midden in de strijd in Efeze. En Timotheus is teleurgesteld, depressief, ontmoedigd. Timotheus ziet het niet meer zitten. En nu krijgt hij van zijn geestelijke vader Timotheus een brief. En zulk een brief, dat kan waarlijk troosten. Hier is een brief van iemand die de strijd ook kent. Die zelfs veel en veel meer heeft meegemaakt dan Timotheus. Hier is iemand die wijst naar het enige adres waar troost te verkrijgen is. En hij roept hem toe, wees wakker in alles en leid verdrukkingen enzovoort. De brief is vol van bemoedigingen. Maar dit is dan ook het karakter van wat hij nu ontboezemt, Paulus. Dat hij nu, als hij even vooruit mag zien, zijn geestelijke zoon Timotheus en al zijn geestelijke kinderen, van wat voor tijd en plaats zij ook zijn, mag bemoedigen. Zij die de strijd van het geloof kennen, zij die geplaatst zijn op de loopbaan des geloofs, dan hebben zij nodig dat zij mogen vooruitzien, een ogenblik, op de kroon der gerechtigheid, op het einde, dat heerlijkheid en dat vrede en dat troost zal zijn. In die context staat dus eigenlijk onze tekst. Het is een bemoediging, waar Paulus zegt, ja maar, het gaat wel door de strijd heen, maar naar de overwinning. Het gaat wel door het duister heen, maar tot het licht. En dan mag Paulus spreken van de strijd die hij gestreden heeft. Paulus is niet moe zoals de meeste mensen moe zijn als ze oud geworden zijn en sterven moeten. Ook de meesten die geen vooruitzicht hebben en die van het leven moe geworden zijn. Van het leven word je denk ik wel heel erg moe, nietwaar, oudere mensen onder ons. Nee, u wordt het leven niet moe, dat zeg ik niet. Maar van het leven maakt u zo moe. Met alles wat er gebeurt in het leven. O, dan zegt Job, de mens heeft die niet een strijd op aarde. De mens heeft een strijd op aarde. En wat zijn er dan velen die naar de dood toe reizen en die denken dat de dood nu is een verlossing. Dat de dood zal zijn een rust. En het wordt ook op veel graven neergezet. Rust zacht. Maar er is wel een rust, doch alleen voor het volk van God. Voor al diegenen die hem niet kennen geldt en zij hebben geen rust, dag en nacht. Dat is ontzettend, dat is verschrikkelijk. En dat geldt nu van iedereen, tollenaar of een farizeer, een wereldling of een kerkmens. Het geldt nu van iedereen die deze strijd niet kent, die zal ook die rust niet kennen. Nee, Paulus, hij zal best ontzaglijk moe geweest zijn. Maar het gaat hem niet om levensmoeheid. Hij zegt dat hij de goede strijd gestreden heeft. Ik heb de goede strijd gestreden. Dat betekent eigenlijk de edele strijd. De mooie strijd staat er eigenlijk in het oorspronkelijke. Een strijd die niets weerzinwekkends heeft. Wel, bij alle sportfestijn dat er vandaag de dag is, het heeft vaak zoiets fanatieks over zich. Iets weerzinwekkends. Je moet meedoen. En je moet iets presteren. En je moet iets bereiken. En het gaat in de sport dan eigenlijk om jezelf. Om jezelf te etaleren. Om zelf een goede beurt te maken. Het kan zo weerzinwekkend zijn. Maar die strijd waar Paulus het over heeft, dat is een goede strijd. Een mooie strijd. Daar gaat het niet om mij, om zelf maar wat te presteren. Om zelf omhoog te komen, om iets te betekenen. Nee, in die strijd, daar gaat het juist om een ander. Daar gaat het niet om mij, omdat ik wat word, omdat ik wat ben. Maar in die strijd gaat het om een ander, opdat hij wat wordt. En waarom wordt het dan toch een strijd genoemd? Nou hierom, als hij dan stijgen moet, dan moet ik zakken. Als hij dan meer moet worden, dan moet ik minder worden. Ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb de loop geëindigd. Het beeld dat Paulus hier gebruikt is niet van een soldaat die uit het veld komt, die een slag heeft geleverd. Nee, dat niet. Hier wordt het beeld gebruikt van in die tijd heel bekend, de wedloop, het rennen op de renbaan. En dan ging het erom wie het hardste lopen kon, wie het beste lopen kon. En dan de rechter, of zoals hier staat, de scheidsrechter aan het einde, die bepaalde wie het beste, wie het snelst gelopen had. En die kreeg dan de krans der overwinning om zijn schouders. Van een heel lang groenblijvend blad. Nou, dat beeld, dat heeft Paulus hier voor ogen. Hij zegt, ik heb een loopbaan gelopen. Ik heb op een bepaald traject afgelegd. En nu ben ik aan het einde van dat traject. Wat zou Paulus bedoelen? Ach, het wordt ons duidelijk als wij zien welk een baan Paulus vroeger gelopen. Vroeger was Paulus ook aan het lopen en aan het draven. En hij noemde dat een goede strijd. Paulus was een fariseer. Paulus ijverde om de beste strijder te zijn. Om de beste wetsonderhouder te zijn. Paulus beijverde zich om boven alle anderen uit te steken. Dat was de strijd van de wetsvervulling. Het was de strijd van de plichtsbetrachting. En hij maakte er zelf nog geboden bij. En o, wat roemde hij zich hierop. En wat kon hij zich beroemen daarop. Een hele rij was het. Maar deze strijd, al noemde hij het een goede strijd, was geen goede strijd. Omdat hij zichzelf op het oog heeft. Iemand die zichzelf op het oog heeft. Iemand die altijd om hemzelf heen loopt als het ware. Nee. Dat is dat egoïsme. Als je egocentrisch bent, dat kan geen goede strijd genoemd worden. En daarom is de Heer Jezus hem tegengekomen. Daarom heeft de Heer Jezus hem gearresteerd. En daarom heeft de Heer Jezus gezegd tot hiertoe en niet verder. En hij heeft hem op een andere baan gezet. Een andere baan. En toen is er heel wat veranderd in het leven van Paulus. Toen moest hij alles waarmee hij het eerst kon doen verliezen. Je ziet wel eens die vitrines, hè. Met al die glinzende, die zilveren bekers erin. Die behaald zijn bij het een of ander. Paulus had ook een vitrine vol met al die bekers. En toen moest hij alles wat hij winst achtte, heeft hij schade geacht. Toen heeft hij het allemaal als vuilnis bij het groot vuil gezet, weet je wel. Al die bekers. En wat hij nou schade geacht heeft, dat heeft hij dan wel moeten verliezen. Maar in de plaats daarvan zoveel gewonnen. Opdat ik Christus zou gewinnen. En nu is het Christus waarachter hij jaagt. Die hij nu volgt. Hij heeft wel van alles aan zijn kant verloren. Maar nu jaagt hij naar de prijs van de roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Nee, hij zegt, ik niet dat ik het al heb of dat ik al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Ja, dit is een keus van Christus Jezus. Die heeft hem op deze loopbaan gezet. En nu mag hij strijden de goede strijd. Nu heeft hij iemand anders in het oog en in het hart. Nu draait het niet allemaal meer om hemzelf. Nu zoekt hij het leven buiten zichzelf in de Heer Jezus Christus. Daar zoekt hij het. En daar vindt hij het ook. Nu bevindt hij dat het een goede strijd is. De dienst des Heeren is een vreugdevolle dienst. Het is een liefdedienst. Het is een zalige dienst. Aan zijn kant alles verliezen. Zondaar worden. Waar Paulus eerst een afschuwelijke hekel aan had. Want hij was de fariseer. Die zijn plicht recht betrachtte. En die dit en dat deed. Maar nu werd hij een zondaar. Ja,
En hij bleef een zondaar. Maar Christus werd hem alles. En dat kan toch een goede strijd genoemd worden. Nu is hij geplaatst op die baan. Waar hij wel alles van zichzelf moet verliezen. Maar waar hij ook alles in en om Christus terugkrijgt. Nu staat hij aan het einde van de loopbaan. En hij kijkt terug. Als je een goed vooruitzicht wil hebben. Naar de hemelse zaligheid. Naar het leven met God. Naar de vrede met hem. Dan moet je ook iets achter je hebben liggen. Waar je ook op terugzien kunt. Want de hemel, voor wie is die? De zaligheid, voor wie? Dat is nu voor allen die de goede strijd strijden. Voor allen die op de loopbaan des geloofs lopen. Voor die allen, maar ook voor die alleen. Goede strijd des geloofs, waardoor er een band komt in je leven met de Heer. Een levende verbinding met hem, die er tevoren niet was. Ja, zegt u, Paulus hier in de gevangenis. Ja, Paulus is net een man voor een ruim sterfbed. Hè? Dat wist je van tevoren. Zo'n man, die gaat jubelend en juichend heen. Maar ik ben Paulus niet, hoor. Als ik nou terugzie, dan moet ik zeggen, nou, bij mij is alles mis. Juist alles mis. Ik zou het niet durven zeggen. Ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb de loop geëindigd. Nou, wie van u? Als ik terugzie, dan denk ik alleen maar aan wat ik verkeerd heb gedaan. Ja, maar dat zegt Paulus eigenlijk ook, hoor. Wist u dat? Want Paulus zegt in de eerste plaats niet, ik heb de strijd goed gestreden. Dat hoor je Paulus nergens zeggen. Nee, hoor. Hij laat aan zijn geestelijke zoon Timotheus zelfs nog eens een poosje iets van de binnenkant van zijn hart zien. En dan vertrouwt hij hem iets toe en zegt hij, Timotheus, wist je, hè? Dat ik de voornaamste der zondaar ben. Dat ben ik. Dat ik alleen maar zalig kan worden omdat aan mij barmhartigheid is geschied. Nee, Paulus hoort nergens zeggen dat hij het goed heeft gedaan. Dat zei hij in zijn eertijds. Maar als er genade komt in het leven, dan verandert dat. En dan kun je niet meer zeggen dat je het goed hebt gedaan. Nee. Dan moet Paulus zichzelf aanklagen en zeggen, ik ellendig mens. Hè? Dat zegt hij. Of ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is ook Paulus. Maar weet je dat hij dat nou ook zegt? Want hij zegt, ik heb het geloof behouden. Want wat is nou het geloof? Is dat iets van jezelf? Is het geloof een prestatie? Is dat na ontvangen genade de beker die in je vitrine komt te staan, je geloof? Ik heb het geloof behouden. Oh nee, wat is nou het geloof? Dat is dit, dat Paulus het niet meer met zichzelf kan vinden, maar dat hij een blik buiten zichzelf leerde slaan. Dit is nu het geloof. Nee, dat hij het met niets van zichzelf nu uit kan houden en vol kan houden. Maar dat hij het moet hebben van iemand anders. Dat is het geloof. Het geloof is een vluchten van jezelf vandaan. Het is een wegkruipen achter iemand anders. En dat geloof, hij zegt, dat heb ik behouden. Hij zegt niet, ik heb het vastgehouden. Dan zou het toch nog weer iets in Paulus zijn. Dat hij toch nog gepresteerd had om het geloof vast te houden. Als ik wat vast moest houden. Nee, gelukkig dat we niets hoeven vast te houden zelf. Nee, dat hoeft niet. Het is in onze handen trouwens ook niet vertrouwd. Nee, Paulus zegt niet, dat heb ik allemaal aan vastgehouden, daar heb ik nou bij geleefd en nu kan ik het daarmee doen. Wel, nee. Als hij zegt, ik heb het geloof behouden. Hij weet heel goed, het geloof is een gave van God. En dat geloof, dat heb ik mogen behouden. Dat is nu nog de steun en de kracht in mijn leven. Nu ik alles moet missen. Paulus moet inderdaad nu ook alles missen. Hij zit hier helemaal alleen. Alleen Lucas is met hem. Die zal hem af en toe bezocht hebben in de gevangenis. Paulus heeft voor de keizer van Rome gestaan. En in zijn eerste verantwoording hebben al de zijnen hem verlaten. Paulus heeft het koud in de gevangenis. Hij klaagt erover dat hij zijn reismantel niet heeft. Paulus die wil graag wat te lezen hebben. Hij heeft de boeken niet bij zich en de perkamenten. De geschriften vanuit het Oude Testament die hem zo lief zijn. Daarbij komt ook nog inwendige strijd. Vrienden hebben hem verlaten. Demas heeft mij verlaten. Hebben de tegenwoordige wereld lief gekregen. Hij denkt aan mensen die in Rome wonen en die hem veel kwaad hebben gedaan. Ja, gedesillusioneerd is Paulus niet. Veel mensen sterven gedesillusioneerd. Het leven heeft hen toch niet gebracht wat ze ervan verwachten. De ene teleurstelling na de andere werd hun deel. En zo sterven ze. Ja, helemaal gedesillusioneerd. Maar zo is Paulus niet. Hij weet als je sterven moet, dan moet je alles loslaten. En dan blijf je alleen. Maar hij zegt, ik ben niet alleen. Want ik heb het geloof behouden. Dat geloof, als die band die van God gelegd is in mijn hart. Die is er nog niet. Die is er nog. Dus hij zegt niet, ik heb het geloof vastgehouden. Maar hij zegt eigenlijk, maar God heeft mij nog vastgehouden. Zo moet u het lezen. Anders niet. God heeft mij vastgehouden. Het geloof dat door alles en nog wat heen, ondanks veel verlies aan mijn kant, troost schenkt in mijn verdriet. Het geloof in hem die mij stopgezet heeft op mijn vorige loopbaan, op mijn verkeerde zondige strijd. Het geloof in zijn liefde die mij tegengekomen is en mij gegrepen heeft. Het geloof in hem die de zijne nooit alleen zal laten. Het geloof dat heb ik mogen behouden. Dus hij zegt niet wat u eerst dacht. Paulus, die gaat natuurlijk ruim heen. Die heeft een groot geloof. Het geloof is dit. Dat je het met jezelf niet meer uit kunt houden. Maar dat je het van een ander moet hebben. Het geloof is dit. Dat je walgt van jezelf. En dat je daarom Christus Jezus als het allerhoogst en eeuwig goed leert te waarderen. Dat is het geloof. Dat kostelijke, dierbare geloof. Hij weet dat het een gave is. En daarom zegt hij, het is met mij ook enkel genade. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Opdat die roeme in de Here. Dat is de boodschap van Paulus. Door heel die brieven heen. En nu hij aan het einde gekomen is. Nu mag hij daar nog op zien. Hij mag terugzien en zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Nu blijkt dat ik niet verkeerd ben geweest. Juist nu, in deze omstandigheden, nu alles mij ontvalt. Nu blijkt dat God er is, dat Christus er is En dat hij nooit laat varen de werken zijner handen. Het geloof in God die de goddelozen rechtvaardigt. Dat geloof, dat heb ik mogen behouden. En daarom kan hij sterven. Het geloof dat groot en goed denkt van Gods goedertierenheid en Gods genade. En als hij daarop ziet, dan kan hij ook vooruitzien. Dan zegt hij, dan is sterven geen sterven meer. Maar mag hij jubelen, voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heer, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Inderdaad, ik denk dat al Gods kinderen, als zij terugzien, moeten zeggen, verknoeid, verzondigd, verbeurd, verdorven. Hè? Of niet? Als u terugkijkt, verknoeid, verzondigd, verbeurd. U weet van Jean de Labadie, hij lag op zijn sterfbed en hij zei, ik sterf vergenoegd. Vergenoegd. Want je had dit toch gedaan en je had dat toch gedaan. Tevreden over jezelf. Maar als je tevreden bent over jezelf, dan heb je niet zoveel hoge dunk van Christus. Nee. Als je nog iets met jezelf, iets van jezelf hebt, ja, wat moet je dan met Christus? En die is er zo graag alleen. En Paulus die kijkt terug en zegt, ik heb het geloof behouden. Ik ellendig mens, ik ben vleeselijk, maar Christus, ik leef. Toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En daarom mag hij vooruitzien. Daarom kan hij vooruitzien. Daarom is er vooruitzicht, perspectief voor hem. Ondanks het feit dus dat hij zo is. Voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid. Hij blijft nog even in het beeld. Het beeld van de wedren. En die het eerste, het beste gelopen had, die kreeg dan die krans. En zo, zegt Paulus, zo wacht ook aan het einde van deze baan een kroon. Het is de kroon der rechtvaardigheid. Dat betekent de kroon die ons rechtens toekomt. Wat betekent dat? En de Heere, die zal mij die geven. En hij is dan de rechter, of zoals er eigenlijk staat, scheidsrechter. Zoals toen ook. De scheidsrechter, die zal die kroon geven. En de Heere is de rechtvaardige rechter. Hij weet wie en wat we zijn. Hij zal zich niet vergissen. En hij zal het geven in die dag. Paulus spreekt hier van de kroon der rechtvaardigheid. De kroon die dus rechtens verdiend is. Nou, dan zeg je, nou, dan is Paulus toch weer heel anders aan het praten. Als hij dan eerst heeft over het geloof in een ander, het leven in een ander. En nu opeens over de kroon der rechtvaardigheid, dan lijkt het erop alsof hij toch spreekt van verdiensten. Die kroon, die heb ik dan toch verdiend. Maar zo is het niet. Nee. Weet u, het is wel zo. Die kroon is verdiend. Dat staat er. De kroon der rechtvaardigheid. Dat betekent de kroon die rechtens verdiend is. Maar door een ander. Niet door Paulus zelf. Die kroon die is verdiend door iemand die ook de goede strijd heeft gestreden. Door iemand die ook de loop heeft geëindigd. Hij, de Heer Jezus Christus, hij is het die deze kroon verdiend heeft. Het is dus een rechtvaardige kroon. Een kroon waar voor betaald is. Een kroon die verdiend is, maar door een ander. de kroon der rechtvaardigheid. En nu, als hij daarover spreekt, spreekt hij dan niet weer van Christus alleen? Voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Rechtens verdiend, niet door mij, maar door een ander. Ja, en dat is de waarheid. En dat moeten we nu allemaal leren, als het goed is. Dat de kroon, dat het leven, dat de hemel, dat het eeuwige leven, dat de zaligheid wel verdiend is, maar niet door ons, maar door Christus. Want dat lopen op die loopbaan, dat is ook hetzelfde als volgen. Christus gaat voor en hij doet al het werk. En dat is het geheim. Christus verdient de kroon, maar hij geeft de kroon aan een ander. Paulus spreekt ergens anders ook nog over de loopbaan, dat is in Hebreeën. Daarom dan ook, zegt hij, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus Christus. Welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande is, heeft veracht. En is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Zie, hij ziet dus eigenlijk op de Heer Jezus, die ook de strijd heeft gestreden. En die ook kan zeggen dat hij de strijd goed heeft gestreden. En hij heeft de loop geëindigd. En daarvan heeft hij zelf ook getuigenis afgelegd. Toen hij gejubeld heeft, het is volbracht. En nu die kroon die hij verdiend heeft, die kroon der gerechtigheid, die is nu voor Paulus. Want hij heeft al dat werk gedaan voor een ander. Daarvan spreekt hij nu, als hij die kroon noemt, de kroon der rechtvaardigheid. Hij komt hem rechtens toe, maar het is ook weer genade, welke mij de Heere in die dag geven zal. Dat is de Heer Jezus. Hij heeft hem verworven. Hij geeft dan ook die kroon. En die kroon die is weggelegd. Dat is ook een mooi woord, nietwaar? Weggelegd. Veilig. Bewaard. Daar kan u niemand aankomen. De zaligheid is zeker. De overwinning is zeker. Daarom staat hier het woordje weggelegd. Wat een troost is dat voor mensen die midden zitten in de strijd des geloofs. Hun strijd is het eigenlijk niet, maar de strijd is al gestreden. Niet hun lopen is het, maar zijn lopen. En de kroon die zij zullen dragen, het is zijn kroon. Hij heeft hem verdiend, welke de Heere in die dag geven zal. Het zal toch wat wezen, niet waar? Als wij weer een kroon zullen dragen. Moet u nagaan wat voor geschiedenis daaraan vooraf is gegaan. Mens is geschapen met een kroon op zijn hoofd. Mens is geschapen als de koning. Als het pronkjuweel van Gods schepping. En nu is de kroon van zijn hoofd gevallen. Door zijn moed en vrijwillige ongehoorzaamheid. Door zijn afwijken van de Heere. En nu is hij in rebellie opgestaan tegen de Heere. En nu strijdt hij, niet de goede strijd, maar de strijd tegen God. Als een koning op zijn troon strijdt hij tegen de Heere. Wel nu, en zulke mensen, waarvan Paulus er ook een was, komt de Heere tegen, zet hen stil op hun levensweg. Wordt hen te sterk overmeestert hen en brengt hen af van die verkeerde wegen op het smalle pad dat ten hemel leidt. En dan zien ze dat ze nog zalig kunnen worden ook. En dat niet omdat zij het zijn, maar omdat één hun voorgegaan is, die de goede strijd heeft gestreden en die ervoor in de hitte van Gods toorn is geweest. Hij, de koning der koningen, zie hem ontluisterd en in schande hangen aan het vloekhout. U ziet toch wel wat er boven het kruis hangt. Jezus, de Nazarener, de koning der Joden, is zijn kroon niet een doornenkroon? O nee, Paulus en al degenen met hem die ooit zo'n kroon zullen dragen, ze komen er allemaal achter, verzondigd, verbeurd. Nee, deze kroon hebben wij niet verdiend. O, als we daaraan denken, dat doet ons diep buigen voor de Heer. En ik denk dat geen zondaar zo diep zal buigen als op dat moment dat hij de kroon zal ontvangen van hem die het verdiend heeft. Nooit zal een zondaar zo diep buigen als op dat moment dat hij de kroon zal ontvangen uit handen van hem. En ziet toch eens naar zijn handen. Het zijn doorboorde middelaarshanden die de kroon zal drukken op het hoofd van zondaren en zondaressen. En nu, Christus' werk is zo heerlijk, zo groot, zo rijk geweest, dat deze kroon nu is weggelegd, als een erfenis wordt bewaard in de hemel. O, die strijd des geloofs, die kroon, die willen we allemaal wel, niet waar? De hemel, de zaligheid, wie van ons zou er niet zalig willen worden? Maar wil u dan ook de weg naar de zaligheid, de goede strijd, de strijd van het sterven, van het minder worden aan onze kant, van het alles verliezen wat van ons is? Dat valt niet mee, hoor. Dat gaat tegen vlees en bloed en daar zijn we puur vijandig tegenover, om het onze te verliezen. We willen het niet. En daarom wordt er ook gesproken van een strijd. En o, dan krijgen we in de goede strijd des geloofs onszelf tegen. We krijgen de vorst der duisternis tegen. We krijgen de wereld tegen. Paulus moet klagen hier in de gevangenis dat hij helemaal alleen gelaten is. En hij klaagt van vijanden die het hem zeer moeilijk hebben gemaakt en veel kwaad hebben betoond. Ja, het is een ontzaglijke strijd. Wie van ons staat er midden in de strijd? In de goede strijd des geloofs. Wie kent er iets van? En wie wordt er ook zo moe van? Ook zo moedeloos. Och, het staan, het wandelen op de brede weg, het is allemaal zoveel gemakkelijker. Het is allemaal zoveel aantrekkelijker. Het is allemaal zoveel heerlijker. Maar het gaan van de weg die de Heer Jezus wijst, het is allemaal veel moeilijker, veel zwaarder. Het gaat zo tegen ons in. We zijn er zelf zo op tegen. Het is waarlijk een strijd. Een echte strijd. Het is een wedloop die je alles kost. En nu, wat een bemoediging in dat leven van Timotheus en van al zijn geestelijke zonen. Dat hij Timotheus spreekt van die kroon, de rechtvaardigheid, die wachten zal. O, je schaamt je eigenlijk weg, niet waar? Een kroon ontvangen die niet verdiend is. Welke de Heere zal geven in die dag. Die dag. In de dag. Welke dag? Paulus legt het geen eens uit. Hij zegt geen eens welke dag hij bedoelt. En als hij dat niet doet, dan betekent dat de jongste dag, de laatste dag. Dan zal hij die kroon ontvangen. O, dat zal werkelijk een dag zijn. Dat zal werkelijk een dag zonder nacht zijn. Dat zal werkelijk een dag zijn van enkel zonneschijn, van enkel vreugde. Dat zal alleen maar dag zijn. Dan zal de Heere de dag geven en er zal geen licht meer nodig zijn. De Heere God zal zelf verlichten deze stad waarin al die zaligen mogen wonen. Het zal eeuwig dag zijn. De dag, de nacht van de zonde zal wegijlen. En de nacht van de pijn, van de gevolgen der zonde, zij zullen er niet meer gevonden worden. Maar het zal dag zijn. Na de strijd komt de rust. Na de woestijn, het beloofde land. En dat wordt hier gezegd. In die dag, o die heerlijke dag. Is het zo dat Paulus nu heel ver vooruit ziet? Nee, die dag die komt voor hem al spoedig. Die dag staat voor hem gelijk als aan zijn sterfdag als hij de Heer ontmoeten zal. Dat ligt ook op ene lijn. Maar die dag, o, die dag, daar ziet hij vol verlangen. Daar ziet hij vol verwachting naar uit. Dat hij zijn redder zal zien. Dat hij de Heer Jezus zal aanschouwen. De dag van de verlossing waar geen nacht ooit meer op volgen zal. Paulus, wat is hij toch gelukkig. Het is donker in zijn cel. Welk een vooruitzicht heeft hij. Hij zal door het zwaard om het leven worden gebracht. En wat heeft Paulus misdaan? Hij sterft als een onschuldige. Welk een heerlijk vooruitzicht in het duister. Het vooruitzicht van de dag die stralen zal. En ze zullen geen kaars nog licht der zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen. En de Heere God zal bij hen wonen. En hij zal hun God zijn. En zij zullen zijn volk zijn. Die dag, welk een heerlijke dag zal dat zijn. Gemeente, verlangt u wel eens naar die dag? Paulus heeft het niet over zijn sterfdag. Nee. Hij kijkt over die dag heen naar een andere dag. Mag u daar wel eens naar verlangen? Verlangen vanuit de strijd van het geloof. Als er geen verlangen is, dan klopt er iets niet hoor. Nee, u moet dan maar uzelf onderzoeken. Verlangen naar die dag, waarom? Dat je dan overal vanaf bent. Wat is die dag? Dat is die dag dat hij zal zijn, alles en in allen. Dat is de dag waaraan de zonde voor eeuwig een einde zal komen. Nou, wie? Wie zou die dag niet begeren? De dag waar je nooit meer hoeft te zondigen. Waar je God eindelijk kan geven. Wat je hem nooit hebt kunnen geven. Dat je eindelijk zal zijn op de plaats waar je hier nooit geweest bent. Hè? Nee hoor, echt waar niet hoor. Echt waar niet. Maar die dag, God eindelijk kunnen geven wat hij waardig is. Tot in alle eeuwigheid hem alleen op het oog en in het hart hebben. O, die heerlijke dag. Het zal ook dag zijn, omdat aan de gevolgen der zonde een einde zal komen. Geen inwoner zal meer zeggen, ik ben ziek. Niemand meer ooit in gevangenis. Niemand ooit meer gehandicapt. O, wat zal dat iets heerlijks zijn, als die dag aan zal breken. En die rechtvaardige rechter, die zal die dag nu geven. En het woordje geven heeft alles te maken met genade. Hoe goed is hij? Nee, Paulus heeft niets op zijn naam staan. Alles is verdiend, maar door een ander. O geliefde gemeente, en nou kunt u nu nog zeggen, Paulus, ja, dat kunt u nog zeggen. Het is Paulus die het zegt. Kon ik het nu maar zeggen? Ja, nou, zou dat het laatste van de prediking dan moeten zijn? Het is Paulus, dat is allemaal mooi, maar nou ik nog. Hè? Ja.
We gaan vanavond maar weer met een vraag naar huis. Zo eindigt de tekst ook. En het is een hele mooi slot van deze tekst. Paulus ziet zichzelf staan, hè, op die dag. En dan ziet hij zich omringd door een grote schare. En hij zegt, hij zal die kroon geven aan mij. Maar niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Nou, dat is toch een mooie vraag om mee naar huis te gaan. Hè? Heb jij de verschijning van de Heere Jezus lief? Er is wel wat over gepraat, wat het nou voor een verschijning zal zijn die hier bedoeld wordt door Paulus. Paulus gebruikt dit woordje verschijning 5 keer. 4 keer bedoelt hij daarmee de laatste dag, de verschijning. En 1 keer gebruikt hij dit woord, waar hij dan bedoelt de eerste verschijning, de geboorte van de Heere Jezus, in het eerste hoofdstuk van deze brief. Wel nu, als wij de werkwoorden goed lezen, dan lijkt het erop dat het gaat om zijn eerste komst. Maar toch is dit denk ik wel de beste verklaring, dat Paulus zichzelf al ziet als die dag aangebroken. Hij ziet zichzelf eigenlijk al staan. En dan kijkt hij terug en dan zegt hij, ik sta niet alleen, maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Het heeft er toch het meeste van weg dat het gaat om zijn tweede komst. Wel nu, om alle moeilijkheden te voorkomen, denken wij maar in deze woorden aan allebei zijn komst. De eerste en de tweede komst. En dan vraag ik u eerst wat betreft die eerste komst. Hebt u hem lief gekregen in zijn eerste komst? Daar draait het nou altijd weer op uit. Wat denkt u nou van hem? Hoe staat u nu tegenover hem? Zijn eerste komst in het vlees, geboren uit de maagd Maria, is zijn komen hier op aarde voor u nodig geworden, omdat u anders niet zalig kon worden? Is zijn komst hier op aarde voor u dierbaar geworden, voor u gepast? Wat denkt u van hem? Hoe staat u tegenover hem? Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Hij wordt u ook vandaag weer gepredikt. En bij alles wat u hebt, en bij alles wat u bent, en bij alles wat u denkt te hebben, kom, zou ik u deze vraag nu niet mogen stellen. Hebt u in uw leven, zij het dan in beginsel, die eerste verschijning lief gekregen? Heere Jezus, o, als u niet op aarde was gekomen, dan was het voor mij eeuwig verloren. Die eerste verschijning, dat is zijn lopen in de loopbaan en volhouden tot het einde toe. Strijden de goede strijd en strijden tot het einde toe. Dat is zijn eerste verschijning. Zie hoe lief hij zondaren had. Heeft die goddelijke liefde ooit de liefde in uw hart opgewekt? Daar begint het mee. En als die liefde er mag zijn tot hem, dan krijgt u ook de liefde tot zijn tweede verschijning. En wat is nou zijn tweede verschijning liefhebben? Dat is dit: uitzien naar hem. Wachten tot hij komt. Hunkeren de weg afduren. Of er nogal niets van hem in aantocht is. Paulus is niet bang voor de dood. Hij is niet bang voor het gericht.
Hij heeft lief. Kom, als u Jezus lief hebt gekregen in zijn eerste verschijning, dan hoeft u niet bang te zijn als de hemelen zullen scheuren en de aarde opengaat en hij zal wederkomen. Dan hoeft u niet bang te zijn, toch? Dan zal hij komen die uw ziel zo lief heeft gehad. Dan zal hij komen die u lief hebt gekregen in het leven. Maar als zijn eerste verschijning ons koud laat, wel, dan zijn tweede verschijning ook. Tot op het moment dat hij komen zal. En dan is het te laat. Dan zult u moeten roepen, bergen valt op ons. En heuvelen bedekt ons. Voor zijn aangezicht, voor zijn verschijning. O, hebt u de Heer Jezus lief? Daar gaat het om. O, ik weet het wel. Van nature niet. Nee, goed, nou dan door genade. Maar u hebt hem lief of niet? En als u hem niet lief hebt, wees dan maar benauwd. Wees dan maar bang. Maar het kan nog veranderen. Echt waar. Paulus schrijft een brief. En hij heeft dus een blik gegeven in zijn eigen hart. En een blik in de hemel. Kom, als het voor Paulus kan, dan kan het voor u ook. Hoor. Want Paulus is me er een geweest. U moet niet zeggen, het is Paulus. Paulus was zelfs de grootste der zondaren. En als hij zo af kan reizen, dan kan het voor u zeker. Zo moet u het maar zien. O, moeder pelgrims, ik hoop dat u een heel klein beetje moed hebt gekregen. En dat u mag zingen met de kerk van alle tijden en plaatsen. Hoe dichter ik nader tot het huis van mijn vader, hoe meer dat ik hijg naar die hemelse woning, het uur van de kroning en het einde der krijg. Amen.
dankzegging. O, dien dag. Heere, wat zal dat een heerlijke dag zijn, waar geen einde meer aankomen zal. De dagen lengen in deze tijd van het jaar en verheugen ons erover. Die dag zal zo lang zijn dat hij eeuwig zal duren. En dan eeuwig op de plaats zijn waar u ons hebben wilde. Eeuwig u mogen bedoelen en leven tot uw eer. En dan, Heere, op die dag zullen wij u niets meer vragen. Dan zal alles goed zijn. Breng ons, Heere, op die plaats waar u Paulus hebt gebracht. Op de weg die ten leven leidt. Al is het dan verlies van onszelf, maar het winnen van Christus. Alles wat mij gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voor u gegrepen te mogen zijn, om u te grijpen ook naar hem. Dat is eigenlijk de goede strijd. Hij greep naar mij. En nu hijgen en jagen en grijpen naar hem die het leven is. O dan, dan hebben we hem lief in zijn eerste verschijning. En zullen we ook uitzien naar zijn tweede. Want hij die nedergevaren is, gedaald is, tot in de nederste delen der aarde, hij is dezelfde, die straks ook als de volheerlijke en volzalige koning zal verschijnen. Heere, zegen ons als we deze plaats verlaten. Help ons bij ons dagelijks werk in de week die we zijn ingegaan. Zegen ons op alle plaatsen waar we ons bevinden. Gedenk ons ook als we studeren op school, als we voor het eindexamen zitten. Wil ons ook dan sterken en schenken uw hulp en uw kracht. En wees ons in alle dingen goed en nabij. Behoed en bewaar heel onze...